Delta Lima Oscar luisteren. Bertus en Rob, goedenavond, wie nou mee? Oh, dat was een heel zwak signaal. Misschien de antenne verkeerd. Wie was dat? Nee, die hoor ik dus niet. Nog iemand?
Wat mij gooien.
Oké, even naar Bertus kijken. Kan je haar delen?
Nee, nee, nee.
Oké, Cor, ook genaamd. Oei, ja. Dat is nog een heel gedoe dan. Kun je niet veel. Nou ja. Maar, ja, daar heb ik even. Ik heb er zo ook geen hulpmiddelen bij dan. Goed, even naar Rob, ITR helpen.
Ja, dat is bijzonder, ik ook.
Nee, inderdaad. 160 meter, daar zitten ze nog niet, hè? Komt misschien nog wel, maar. Nee, dat is een beetje erg lage frequentie. Je weet nooit. Kan ook leuk zijn om daar eens te experimenteren natuurlijk. Maar oké, even naar Cor dan. NIL DLO.
Oh, ik moet even de microfoon zoeken. Hè? Ja, goeie. Aanzienlijk. VNL DLO 1 NIL. Ja, dat satellietjewerk gewoon, hè. Die allemaal het gewoon heel goed doen, hè. Op... Oscar 68, ja. Daar kunnen we wel Amerika mee werken, heb ik van de week gezien, hè. Ik heb trouwens ook een Amerika gehoord van de week. Was er wel een goede passage daarvoor in ieder geval. Maar wel eens, die werken prima, alles werkt prima, hè. Maar dan luister je het rondje mee af, Nico. P&L, hallo, ik hoop P&L aan jou.
Ja, prima. Ja, inderdaad, Amerikanen moet zeker lukken. Daar zit hij hoog genoeg voor. En zeker ook als je het via Oscar 7 probeert. En dan kom je al echt K3SZH tegen. Maar goed. Die schijnt een beetje aandelen te hebben. Zoals iemand suggereerde in Oscar 7. Maar goed, dat is een ander verhaal. Even kijken of er nog andere stations komen. PNL DLO. Kijk, Geert-Jan. Goedenavond. Vertel HZG DLO.
Ja, niet zo heel veel te doen op oliebollengebied. Ik weet niet of jij nog... gelezen hebt over de paniek bij Eutelsat deze week, maar als je dat niet gedaan hebt, dan moet je de nieuwsbulletins maar eens even volgen daar. Want het is, ik denk dat jongens een heel onrustige week hebben gehad.
Oh, ja, je bent een beetje zwak met modulatie, maar wat zei je, Eutelsat, wat gebeurt daar?
Ah, sorry, ja, ik moet ook in die microfoon praten. Hè. Nou, er is een Eutelsat W2 is... Op de 27e is Eutelsat W2 uitgevallen. Dus op 16 graden oost. Daar hebben we hier in Nederland niet veel last van natuurlijk. Want dat hier in Nederland doen we daar niet veel aan. Maar dat is met name zeg maar het Oost-Europa. Die daar een belangrijke deel van de dingen vandaan haalt. En als je de statements leest, dan is zoiets van, nou, die jongens hebben het, die hebben paniek gehad. Want dit is dus gewoon een belangrijk commerciële satelliet. Eutelsat Communications confirms that a technical anomaly occurred in the evening of January 27 on the W2 satellite located at 16 degrees east. The incident is on the fullest investigation by Eutelsat in collaboration with the satellite manufacturer Thales Alenia Espace. Immediate action has been taken in parallel to proposed alternative capacity. Bla bla bla. En dan twee dagen later. misschien toch wel aardig eventjes om dat gewoon even te noemen. Working in close collaboration with clients, Eutelsat confirms all services have been restored. Servers are running using capacity on 3 satellites located at 16 East. Eurobird 16, which has been operating on this position since April 2009, klopt. Die had ik ook gezien. W2M, which was deployed in the beginning of January in order to enter commercial service. Dus die hebben ze er maar even bijgezet. En CSAT 1, which arrived on January 28, followed the completion of its commercial mission at 36 degrees East. After the entry into service of Eutelsat W7. In parallel to these maneuvers, W2 has been placed into secure standby mode in order for Eutelsat and the satellite manufacturer to carry out full investigation of the anomaly. Nou, als je dit soort statements op je website plaatst, dan denk ik dat ze een drukke week hebben gehad.
Ja, dat denk ik wel, ja. Jongen, jongen. Ja, dat zijn toch echt grote satellieten met heel veel capaciteit, hè, voor communicatiekanalen, telefoon, noem maar op. En als dat uitvalt, ja, dat is ook een beetje de grote nachtmerrie van al dat soort bedrijven. Als dat misgaat met dat soort satellieten, hebben ze een dik probleem. En ja, we zijn er steeds meer van afhankelijk. En ze zijn dus ook bang voor de aankomende piek van de zonnecyclus, waarbij dit soort ongelukjes nog vaker kunnen gaan optreden en satellieten uit kunnen gaan vallen. En ja, dan kon wel eens heel erg dramatische gevolgen gaan krijgen tegen die tijd, want we zijn er zo van afhankelijk geworden. Niet normaal. Maar goed, ja, interessant. Leuk om even in de gaten te houden. Maar goed, ze hebben hem wel weer ingeschakeld kunnen krijgen kennelijk, maar ze willen het toch even goed onderzoeken. Ja, nou goed, ze hebben natuurlijk wat backup. Capaciteit links en rechts, maar toch, hè. Blijft spannend. HZG de hele...
Ah, hij is dus niet in bedrijf. Ze hebben de capaciteit vervangen door van een andere spercapaciteit van een satelliet die er hing te gebruiken. Capaciteit van een, ik denk dat W2M dat een opvolger is, die ze nu versneld in deployment brengen. En dat ze gewoon iets netjes van 38 graden, dus één CSAT 1 van 36 graden netjes naar 16 hebben laten crossen. Dus dat is als je het ziet, de tijd waarin dat gebeurt en zo, dat is die tweede statement is van de 29e. Dus dat hebben ze in 2 dagen moeten doen. Dus die zijn druk met motoren aan de gang geweest en dat soort dingen. Volgens mij is dat niet goed voor de levensduur van CESAT.
Nee, oké. Okay. Maar goed, ik heb in ieder geval toch backup spullen kunnen gebruiken dan. Nou ja, ik ben benieuwd of ze hem weer aan de gang krijgen dan. Oké. Okay. Goed, nog even kijken voor we met nieuws beginnen of er nog andere stations bijkomen. PR0DLO.
Ja, PR3GO, luister mee.
RxG.
Oké, PA3GO en PRxG. Heb je nog meer? PLGW. Ook geen naam, heb je nog meer? Oké, we hebben er weer 3. Nou, eens even kijken. Henk, nog iets toe te voegen, GO DLO?
Nee, ik luister mee.
Oké, Frans, RxG DLO?
Nee, niks toe te voegen. Ik was wat laat en ik zat een meegerst hoog, maar daar ben ik weer. Ik luister lekker mee, Nico.
Okidoki. Rens, LGW? Okidoki, SPNL Delta, Lima, Oscar. Nou, laten we maar meteen eens gaan kijken dan naar wat nieuwigheden van deze week. De SPNL Delta, Lima, Oscar. Om te beginnen, we hadden op 1 januari natuurlijk de Straight Key Night op alle satellieten. Oftewel CW-activiteiten met de handsleutel met CW. En ja, dat ging allemaal prima. Grote activiteit geweest. En er zijn een heleboel mensen genomineerd, zoals dat dan heet, voor Best Fist. En er is een heel lijstje uitgekomen. Amerikaanse, Japanse stations en ook een paar andere. En iedereen was enthousiast dat het weer leuk gelopen was. Dus dat blijft een leuke traditie op deze manier. Oké, verder van de week op het Space Station weer SSTV geweest. 3 dagen lang, woensdag, donderdag en vrijdag. Was allemaal weer op korte termijn ineens geregeld. Weer zo'n MAI-75 experiment vanuit Rusland bedacht. Dat hangt dan samen met het Moscow Aviation Institute en nog wat andere organisaties zoals Energia en universiteiten en zo. En die doen dat dan voor educatieve doeleinden. Willen ze wat experimenten uitproberen. Zoals onder andere met slowscan plaatjes. En ja, dat werd dan gedaan met name tussen 9 uur en 14 uur UTC. Dus zeg maar tussen 10 en 3 overdag. Als het Space Station binnen bereik was van Rusland. Dus de rest van de wereld heeft er niet zoveel aan gehad. Maar hier boven Europa ging het wel. Er zijn aardig wat plaatjes weer ontvangen. En die zijn weer op internet te vinden op de ARIS pagina's op de Amstad en A-site. Mooie scherpe plaatjes, zowel van buiten het Space Station, dus beelden van de aarde en dergelijke, maar ook binnen de activiteiten binnenin. Maar allemaal vooraf opgenomen foto's natuurlijk die getoond werden. Ze hebben verschillende modes uitgeprobeerd. Het ging onder andere met die camera weer, de VCH1. Dingetje die op batterijen loopt, maar ja, dat doet hij maar een paar uur en dan is het op. maar goed, dus die robot 36 mode werd op woensdag gebruikt en op donderdag en vrijdag was het de PD160 mode, een minder vaak toegepaste SSTV mode, maar die kun je wel verwerken met bijvoorbeeld zo'n slow scan programma als MMSSTV, wat je gratis kunt downloaden van internet. Dus als we nog eens een keer van dit soort dingen gaan doen, moet je misschien dat programma maar eens downloaden en installeren. Het zat allemaal op 145-800 en uiteraard keiharde signalen, dat is geen probleem. Dus, weer wat slow scan plaatjes te zien geweest. Nou, verder is er enorm veel DX-werk gedaan weer in de afgelopen weken. Vooral via Oscar 7, maar ook gedeeltelijk via de nieuwe Oscar 68. Die ietsje lager zit, maar toch. Er was dus al een verbinding geweest tussen Amerika en Rusland over een afstand van 7659 kilometer, eerder op 16 januari. En op 18 januari hebben ze het nog eens uitgebreid, de afstand tussen ZS6BB en EA6SA in Spanje. Dus tussen Zuid-Afrika en Spanje via Oscar 7. Over een afstand van 7766 kilometer. Nou, het begint al steeds meer naar de theoretische grens toe te gaan. het wordt steeds spannender. Op 23 januari hebben ze via Oscar 68, notabene met FM, verbinding gemaakt tussen twee Amerikaanse stations over een hele grote afstand. Tot ongeveer op de horizon. Afstand niet precies bekend, maar toch. 24 januari tussen PS8RF in Brazilië en EA4CIQ via het lineaire lijststation van Oscar 68. Waarschijnlijk de eerste verbinding tussen Zuid-Amerika en Europa. Over een afstand van 7477 kilometer. En ja, dat was ook behoorlijk voor die satelliet natuurlijk. 25 januari K3SZH met Brazilië bij PI2OV via Oscar 7, 7738 kilometer. Nou, het zijn allemaal zo'n beetje records. Het gaat maar door. Hè. En ja, er wordt ook nog wat meer DX verwacht. De South Shetland Eilanden, VP8, gaat actief worden op 27 januari. Dat is op 27 januari gemeld. En dat gaat gebeuren in de periode tussen 1 februari en 28 februari, oftewel komende maand. En ja, dat is buiten ons bereik uiteraard, maar toch wel even spannend. Ander verhaal, Oscar 29 is weer helemaal operationeel gemaakt. Sinds de 27e. Ja, dat was al eerder hier en daar eens een omloop, maar sinds een paar dagen is hij dus vol in bedrijf gesteld. Alle omlopen, hij is volledig beschikbaar en de signalen zijn weer goed sterk en ja, probleemloos. Hij is helemaal bruikbaar weer. Dus hij zit nog wel af en toe in de schaduw van de aarde, maar dan kan hij kennelijk wel weer tegen met zijn batterij. Dus het lijkt erop dat ze hem in die afgelopen maanden, dat ze hem heel voorzichtig hebben behandeld, toch daarmee weer hebben weten te redden. Dus Fuji Oscar 29 weer volledig beschikbaar. Nog even terug naar DX. Ja, er is ook een mogelijkheid gebleken voor een dubbelhop verbinding als het ware, dus via twee satellieten. I8CVS in Italië, die is via Oscar 7 mode B, dus van 70 naar 2 meter gekomen. En dan kwam dat 2 meter downlink signaal van Oscar 7 weer in de uplink van Oscar 29 terecht, die op dat moment dus in bedrijf was. En dus werd dat weer teruggezet naar 70 centimeter door Oscar 29. En ja, omdat die satellieten elkaar zagen, ging dat dus goed. En die afstanden die waren allemaal zodanig dat je daardoor een flink grote afstand kunt overbruggen. En daardoor werd het signaal van het Italiaanse station dus ontvangen in Pretoria door ZS6WB op 70 centimeter. Ja, hij kon niet terugpraten natuurlijk, want die verbinding werkte niet twee kanten op helaas, maar één kant op ging wel. Nou, zo kun je dus allerlei leuke experimenten doen. Sumbandila Sat, Oscar 67, de nieuwe Zuid-Afrikaanse satelliet, die wordt nog steeds getest en alle subsystemen moeten nog geleidelijk bekeken worden en geconfigureerd en noem maar op. Dus de club die daarmee bezig is, die hebben niet zo heel veel tijd meer. Eind februari zo, dan hopen ze het af te kunnen ronden. Of ergens begin maart. En dan, ja, omdat ze nog een beetje achterliggen op schema en heel veel werk te doen hebben, begonnen ze last te krijgen van de periode dat die satelliet ingeschakeld was voor amateurgebruik. En daarom hebben ze nu besloten dat eventjes voorlopig stop te zetten. Dus Oscar 67 is niet meer beschikbaar eventjes voor amateurverkeer. Tot ja, midden, eind maart, misschien begin april. En tegen die tijd moet de satelliet dus echt helemaal formeel operationeel verklaard zijn en overgedragen zijn naar de eigenlijke eigenaren, zeg maar. Een universiteit, consortium geloof ik. Dus die zal dan wel helemaal operationeel gemaakt gaan worden, zeg maar, uiterlijk begin april. Maar voor het zover is, moet er nog heel boel gebeuren en daarom moet die dus even uitgeschakeld blijven op amateurfrequenties voorlopig. Helaas. Even rekening mee houden. Ja, ARISSAT 1 wordt nu langzamerhand definitief opgebouwd. Hè? Dus die satelliet die SOETSAT 2 had moeten worden, hè? Dat ruimtepak. Nou, daar hebben ze dus nou een echte satelliet van gemaakt. Een echte behuizing en zo. Het grootste gedeelte van het spul is nu klaar. En alle proto-modellen die ze hadden van alles wat erin moest komen, die zijn al een tijdje klaar en getest. Daarom kunnen ze nu dus definitief de vluchthardware gaan opbouwen. En de satelliet gaan samenstellen. Zover is het nu. En alles voldoet aan de eisen die NASA stelt. Want dat wordt natuurlijk flink moeilijk gedaan en zo. Zoals dat altijd gaat als er iets met bemande vluchten mee moet. Maar ze gaan het dus nu echt definitief opbouwen. En daar komen dus allerlei leuke dingen in. Ook spraakidentificatie, spraaktelemetrie en zo. SSTV-plaatjes moeten mogelijk worden. CW-signalen. Een 1K BPSK-signaal, bedacht door Phil Karn, KA9Q, met telemetrie en experimentendata. En dus ook een lineaire lijststation, wat maar vrij smal is, 16 kHz, maar toch. Goed, dus dat, er wordt aan gewerkt en ze hopen hem binnenkort een heel eind klaar te hebben voor de vlucht dan. Verder zijn er ineens een heleboel plannen voor nieuwe amateursatellieten. Nou ja, satellieten die in ieder geval die in de 70 centimeter band actief gaan worden. De meeste van CubeSats, niet allemaal. De meest spectaculaire daarvan is natuurlijk Unitec 1, die in Japan momenteel gebouwd wordt door UNISEC, oftewel de University Space Engineering Consortium. En die gaat meevliegen met Planet C naar Venus. Dus die wordt samen met Planet C gelanceerd. En ja, die Unitec die gaat dus ook naar Venus en zal dan niet in een baan om Venus gaan. Dat zal niet lukken, maar wel erlangs vliegen en dan doorvliegen de ruimte in. Dus het wordt interessant voor amateurs, want die gaat dus op 5,8 gigahertz actief worden. En die wordt dus dan beschikbaar ook voor amateurs om mee te spelen. In ieder geval om te ontvangen. Hij krijgt een output van 15 watt en dat zou toch een aardig signaal moeten zijn. Totaal elektrisch vermogen aan boord wordt iets van 25 watt met alle zonnepanelen en zo. Het ding is 30 bij 35 centimeter zo'n beetje, kubus, massa van 15 kilo of minder. En die gaat dus, die wordt helemaal gebouwd dus ook door universiteiten, door studenten en zo. En moet dus allerlei interessante data ook kunnen gaan uitzenden. En dat moet amateurs dus ook kunnen gaan ontvangen. We zijn benieuwd. Kunnen we dus ook gaan monitoren. Tracking wordt al interessant natuurlijk, want het is geen baan om de aarde. Dus je gewone tracking software is niet beschikbaar. Of althans niet zinnig. Dus je moet het heel anders gaan doen. Er zijn natuurlijk wel andere mogelijkheden. Maar dat is even wennen. En verder moet je op den duur dus steeds betere apparatuur hebben, steeds grotere antennes om het ding nog te kunnen ontvangen. Dat wordt nog leuk. Dan is er een CubeSat aan het komen van de Soka Universiteit in Japan, Negai. En die gaat op 437-350-CW uitzenden en packet 1200 baud FSK AX25 protocol. En ja, daar komen we later een hoop informatie over. Dan van de Waseda Universiteit, Waseda SAT 2, 437-485, ook met CW. En PCM FSK 9600 baud data. Dan KASAT van de Kagoshima Universiteit, die gaat onder andere op S-band werken, 2 gigahertz met 10 kilobits per seconde. Nou, en dan ook een downlink notabene in de KU-band, 13,275 gigahertz, ook met 10 kbps en 1 megabps. Nou, dus dat is ook weer een heel apart apparaat aan het worden. Moeten we later de nadere gegevens van krijgen. Die wordt die krijgt patch antennes en zo. Maar goed, het wordt een satelliet trouwens, een 30 bij 30 centimeter. Het zijn niet allemaal echt CubeSats, maar wel kleine satellieten, laat ik zo zeggen. Goed, NASA is ook van plan 3 CubeSats te gaan lanceren samen met de Glory satelliet. Dat is een klimaatmissie van de NASA. Zou eind november dit jaar moeten gaan gebeuren allemaal. Met een Taurus XL raket. Nou, daar komen 3 satellieten bij. 3 CubeSats, echte CubeSats. Eentje van Montana State University. En dat wordt dan de Explorer 1 Prime. Oftewel de E1B. En die gaat eigenlijk zo'n beetje nadoen wat de eerste wetenschappelijke satelliet van de Amerikanen, Explorer 1, dus meer dan 50 jaar geleden al gedaan heeft. Namelijk de Van Allen-gordels detecteren. Daarmee zijn ze dus ook ontdekt, hè, die stralingsgordels. En nou, deze CubeSat die zal dus ook een miniatuur Geiger-tellertje mee hebben krijgen om dan die Van Allen-gordels ook te gaan meten en detecteren en daarover via de telemetrie te gaan melden wat hij ziet. 437-505 moet die komen zitten en kunnen we dus allemaal volgen hoe die dan door die stralingsgordels gestuurd wordt. Althans, op de hoogte waar die zit. Ik weet niet welke baan die precies moet komen dan, maar wordt wel leuk. Goed, Colorado University ergens, die hebben ook een satelliet Hermes gepland. Een CubeSat. En die gaat met hoge datarate experimenteren. Hoge datasnelheden in de 70 centimeter band. 437-425. En dan vanuit Kentucky komt KASAT 1. Ook een CubeSat. Maar die zal dan, als het goed is, voor het eerst een FM-relaisstation in een CubeSat hebben dat van 2 meter naar 70 centimeter werkt. In plaats van omgekeerd. Nou, weet ik niet. Maar goed, ja, dat is oké. En er moet ook nog een camera bij komen. En nog een aantal experimenten. Moet ook nog 2,4 gigahertz ISM downlink krijgen. Waar ze ook met hoge bandbreedte data willen experimenteren. Dus in de 13 centimeter band. En die moet de uplink dus krijgen 145.850 en de downlink 436.975 FM. Dan ook in Zuid-Afrika zijn ze bezig met een drievoudige CubeSat te maken. Die moet ook een camera krijgen, een parrot relaisstation, zo'n papegaai ding, weet je wel, nee, typisch wat ze in Zuid-Afrika gebruiken. En ook een lineair relaisstation. En een HF-baken, ook als het goed is. En misschien een nieuw type magnetometer, maar dan moeten ze nog bekijken of dat kan. Die zou dus een beetje klaar moeten zijn, afgebouwd in oktober 2011. En ja, wanneer de lancering dan precies gepland is, is nog niet helemaal duidelijk. Dus zo zie je maar een heleboel plannen voor nieuwe satellieten. En waar allerlei gekke nieuwe dingen mee gedaan kunnen worden. Goed, Oscar 7. Als die in mode A staat, blijkt toch ook op 70 centimeter regelmatig het baken aan te staan. Wat af en toe betwijfeld werd. Maar dat is nou iemand die heeft het toch echt gehoord. 435-1. En er zit alleen een draaggolf nu. Maar geen modulatie dus. Maar toch wel apart dat baken het af en toe weer doet. Goed, het Space Station 24 januari naar een hogere baan gemanoeuvreerd. Met behulp van dus je staat boosters eens een keer, hè, dus niet met een Progress of wat dan ook, maar nou eens echt met de raketmotoren van het station zelf. Daarmee is hij zo'n 5 kilometer hoger gemanoeuvreerd. Ja, we hadden het vorige week al over een bijna botsing tussen Kompas 1 en SIG 1, die dan gelukkig een near miss bleek te zijn, dus net gelukkig geen klap geworden. Maar wat blijkt nu, als je dat dus verder gaat uitrekenen met Socrates, een pakket op internet, wat dat real-time beschikbaar maakt op internet, dan kun je gewoon nog veel vaker van dit soort dingen zien gebeuren. Met amateursatellieten ook. Oscar 51 die was bijna tegen een kosmos geklapt op 27 januari. Oscar 68, de nieuwe Japanse satelliet, tegen Cosmos 272 op 30 januari, scheelde maar 500 meter. En Oscar 52, bijna tegen een brokstuk van Tyros 8 aangegaan, zal misschien gaan op 1 februari, morgen. Ruim 900 meter afstand, dus zo zie je maar. Het is wel druk daarboven en kan best spannend worden af en toe, maar ja, gelukkig is de ruimte heel groot en valt het uiteindelijk wel mee, maar je weet nooit, hè. Elke keer weer een gok. Eens kijken, ja. Hoop over die SSTV-plaatjes. Oscar 29 telemetrie ziet er goed uit. Volgens de mensen die dat hebben gedecodeerd. Ja. Even kijken. Ja, de rest hebben we allemaal al gehad in andere onderwerpen. Oké. Dan nog in de ruimte, ze zijn voor het eerst aan het twitteren, dus de tweets die komen nu al echt uit de Space Station naar beneden van minstens een van de astronauten die daar zit. Dus vanuit de Space Station kun je ook twitteren, tegenwoordig via het nieuwe internet wat ze dus hebben, nieuwe internetverbinding, hè, via hun LAN. Dus dat gaat allemaal wel leuk. Verder heeft de NASA publiciteit voor het Space Station weer wat leuker gemaakt. Ze hadden al langer op hun website een link dat je het radioverkeer tussen Mission Control in Houston en andere grondstations en het Space Station live kon volgen de hele dag door. Vervolgens hadden ze al wat videobeelden af en toe beschikbaar dat je al foto's en zo kon zien. Maar dat was dan in principe alleen maar een camera aan de buitenkant. Als je dus beelden kon ontvangen live vanaf het Space Station als die rond het vliegen was. Maar nu hebben ze ook plannen om met ingang van morgen, 1 februari, ook beelden van binnen het Space Station real-time beschikbaar te maken op internet. Inclusief dus ook de bijbehorende radiocommunicatie, zeg maar. Dus op NASA-site kun je dus ook voortaan live de activiteiten in het Space Station gaan zitten volgen de hele dag door, voor zover er dan natuurlijk verbindingen mogelijk zijn, want hij zit niet altijd binnen het bereik van een TDRS, waardoor dan high speed verbinding inclusief video beschikbaar is. Dus af en toe wel, af en toe niet, maar als het er is, dan kun je dus live televisie volgen. Goed, dan in het Space Station zijn ze voorbereiding aan het treffen om weer een heleboel materiaal af te voeren in een oude Progress, zo'n ruimtevrachtschip wat weer afgestoten gaat worden. Want binnenkort komt er natuurlijk weer een nieuw ruimtevrachtschip aanzetten. Dat wordt op de 3 februari gelanceerd en 2 dagen later koppelt hij dan aan het Space Station. En ja, verder zijn ze aan het voorbereiden op de komst van de shuttle, die dus ook onderweg is. Nou, verder hebben ze wat probleempjes gehad met de spullen, de apparatuur die gebruikt wordt om CO2 te verwijderen uit de lucht in het Space Station. Hè, de uitgeademde CO2 die moet weggefilterd worden. Het Russische Vostok systeem was even uitgevallen donderdag, maar vrijdag weer gerepareerd. En ook het Japanse systeem moest de filtering, zeg maar, vervangen worden. Maar goed, het is allemaal weer in orde. Space Station Discovery, nee, hoe heet het, Endeavour, die staat klaar dus voor de lancering. Gaat nog steeds door op 7 februari en dan een paar dagen later de koppeling met het Space Station. Dat was de laatste nachtlancering van een shuttle. Op de 9e koppelt die dan aan en dan gaan ze daarna 3 ruimtewandelingen uitvoeren om dus de nieuwe module die afgeleverd wordt te monteren en dergelijke. Dus dat wordt een uitgebreide missie die ja, helaas de meeste activiteiten 's nachts zal hebben, dus voor onze tijd. Dus die ruimtewandelingen, ja, daar moet je wel nachtelijke uurtjes voor opofferen om dat te volgen, helaas. Maar goed, de 17e zullen ze weer vertrekken bij het Space Station. En de 19e februari dan moet de landing weer plaatsvinden op Kennedy Space Center. Dus weer heel wat activiteiten bij het Space Station gepland. Dan de verschillende amateursatellieten nog even kijken. Oscar 7 blijft prima functioneren, afwisselend mode A, mode B. Oscar 11 deed het vorige week nog wel even, maar is nu weer verdwenen. Hij is niet meer gehoord op... Wacht even, juist wel. Hij blijft het juist wel doen, nu, deze week, Oscar 11. Daar zou dus een dag of 10 moeten zijn. En inderdaad, over een paar dagen zou die weer uit moeten gaan vallen. Oké, Oscar 19, niet meer gehoord, nog steeds niet. Oscar 27 doet het normaal. Oscar 29 sinds de 27e volledig operationeel, werkt prima. Oscar 50, 51 en 52 doen het prima. Oscar 67 dus tot misschien eind maart of zo buiten bedrijf. Oscar 68 doet het helemaal prima. Die is de afgelopen week in bedrijf geweest met het lineaire relaisstation. Komende week zal die weer alleen maar met het FM relaisstation actief zijn. Waar je dan ook packet mee kunt doen natuurlijk. Oscar 64 blijft keurig werken met telemetrie. Space Station, ja, een paar... Aris-verbindingen zijn er weer geweest en er komen er ook weer aan, zoals op de 2e februari met New York. Een rechtstreekse verbinding buiten ons bereik dus. Maar goed, af en toe hoor je wel eens packet, zoals eergisteren, maar meestal niet, helaas. Dus je moet het even hebben van de speciale activiteiten, zoals toen met ja, slow scan of Aris-verbindingen. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week. En eens kijken hoe het allemaal zo ging. Bij 1 KEH, de groep bij Analdelo. Okido, bij Analdelo. Ja, Mars komt nog later, maar dit gaat dus naar Venus, hè. Daar ging het even om. En daar zou trouwens al in mei gelanceerd moeten gaan worden, bedenk ik ineens nog even. Die Unitec 1 missie. Dus dat wordt nog leuk, ja. Richting Venus. Goed, even kijken bij Rob, ITR-DLO.
Ja, oké, okay, Nico, alles prima overgekomen. Die Unitec, die was er nou alleen maar op 5 gigahertz band? Ik dacht dat die ook een output had op de S-band.
Oeh, dat moet ik even kijken, dat zou ook kunnen. Waar had ik hem staan? Want, ik heb de gegevens gewoon niet wat betreft de frequenties, maar ik weet eigenlijk alleen van die 5,8 gigahertz output. Zo gauw en andere niet. Ik dacht echt alleen maar 5,8 nog wat. En dan moet je dus dan even apparatuur voor hebben.
Ja, precies. Nou, jammer. Ja, dat moet dan speciaal daarvoor dan zijn. Ja. Maar die anderen die zouden aanwezig geweest zijn. Oké, okay, nou verder niks aan toe te voegen. Bedankt voor het nieuws. P0DLO, P0DLO.
Ja, oké, doe. P0DLO. Prima. Nou ja, we moeten kijken of... Of iemand toch apparatuur heeft tegen die tijd, hè? Nog een paar maanden. Oké, okay, even naar Cor. En die LDLO.
Ja, prima. Alles goed meekregen, Nico. Hè. Ja, dat is een leuke afstandje. Ik heb ook op Oscar 68 Amerikanen gehoord. Hè. Oh, dat ging goed. Ik was net eigenlijk te laat, hè. Ik zal het een beetje een paar keer proberen. Het moet gewoon lukken. Hey, in ieder geval bedankt voor het nieuws. Tot de volgende keer van 1NL.
Ja, okidoki. Ja, dat is dat echte DX-werk. Dan moet je even goed voorbereiden. Even goed klaarzitten en antenne in de goede stand. Alles optimaal en dan precies uitkienen. Doppelshit precies goed corrigeren. Dat je zeker weet dat je goed zit voor je tegenstation. En dan in één keer in die paar seconden dat je hem nog hebt. Ja, dat is even een aparte sport, hè. Leuk. Goed, even kijken naar Gert-Jan. HZG-DLO.
Ja, P0DLO, de 101 AZG, inderdaad een hoop gebeurd. Ja, die, ik heb daar straks ook nog even voor een andere reden eens eventjes zitten kijken naar die, die nieuwe aanvraag voor satellieten. En het is eigenlijk, ja, je kunt niet anders, ik weet het, het is een lange discussie. Maar het zou niet erg zijn als daar als die definitie wat strakker wordt. Hè? Dus je kunt inderdaad wel zeggen van ja, ik lanceer een satelliet die een bepaald fysisch experiment doet en ik moet telemetrie dumpen, dus dan doen we dat maar aan de 70 centimeter band, want dat is in feite het verhaal wat je gewoon de motivaties gewoon leest van sommige satellieten. Maar dat soort traffic hoort gewoon op een andere frequentie plaats te vinden, zo simpel is het. Er is geen enkele reden waarom dat niet 408 megahertz kan zijn, hè. Het is de band die daarvoor bedoeld is. Belachelijk. Ja, maar goed, dat is het jammer dat lastig is om dat goed op een goede objectieve manier uit te leggen. Wel leuk dat al die universiteitjes bezig zijn met allerlei knutseldingetjes. Gelukkig doen ze het niet allemaal, zeg ik altijd maar. Maar als amateurgemeenschap is de vraag wat je eraan hebt. Zeker als dan ook nog een gedeelte van de, zeg maar, de telemetrie van het meten niet eens, de sleutels niet eens openbaar worden gemaakt. En dan schiet het nog helemaal niet op. Ja, maar goed, daar kun je een hoop dingen over doen. Wat misschien wel een aardige is, ik weet niet of dat gebeurt. Ik heb daar straks eens even zitten kijken wat er aan wat er aan frequentieallocatie zit. En wat de ik heb even zitten zoeken hoe het zit met de allocatie, maar dan op frequentiebasis, dus niet op satellietnaam. En dat is lastig, dan blijkt die informatie niet zo goed beschikbaar te zijn. Ik hoor toch ook nog wel wat terroristische activiteit op satellietfrequenties. En het is dan lastig om niet te kunnen zeggen, jongens, als jullie hier zitten, dan stoor je dit en dit en dit en dit. Dus ik kan me voorstellen dat de temptation hoog is van, ja, dat is 3 megahertz en er gebeurt verder niet zo heel veel. Maar het is toch niet de bedoeling dat er in FM gewerkt wordt. En het gebeurt helaas steeds meer. PNL DLO, de ronde PNHZG.
Ja, van PNL DLO. Oh ja, nou dat moeten we zeker in de gaten houden. Maar er zit natuurlijk eigenlijk wel zo'n beetje de hele band nu tegenwoordig satellieten. Van alle soorten en vormen. En er zijn erbij zoals ook die nieuwe RS-38. Die heeft gewoon een stukje van 100, 150 kilohertz of zoiets is dat. Zit hij op een heleboel plaatsen. Ja, niet continu, maar hij kan switchen. Maar die kun je ook echt op de gekke frequenties tegenkomen inderdaad. Maar ja, formeel mogen ze er zitten en we kunnen er weinig aan doen. Nou ja, je kunt ook zeggen, profiteer er maar van, hè. Leuke downlinks waar je mee kunt speulen. Maar het hoort inderdaad wel zo te zijn dat ze met die telemetrie iets meer doen, hè. Dat ze het beschikbaar stellen. Zodat we daar ook zinnige dingen mee kunnen doen als amateur. Maar ja, het is een bekende discussie. Daar komen we hier toch niet uit. Goed, even kijken naar Henk Heuwo-Delo. Nee, die is toch alweer weg. Oké, even naar Frans, RXC, bij Arnold-Delo.
Ja, Nico, alles is weer perfect overgekomen. Weer een hoop activiteit. Het is jammer dat we niet alles kunnen volgen hier, want er zijn zoveel interessante dingen. Maar toch leuk en ik blijf luisteren, dat begrijp je wel. En binnenkort hebben we het weer over de ionosfeer. Hey, groetjes van PNRXC.
Ja, dat is goed. Prima. Succes daar dan mee. En even kijken nog bij Rens, LGW delen.
Leek mij dat een beetje aan de hoge kant. Waardoor ze even of dat bevestigd kan worden. Voor de rest heb ik weer met alle aandacht zitten luisteren naar de mooie verhalen en de technieken die weer toegepast kunnen worden vandaag. Dat was even een vraagje van mij. Ik zit me er een beetje in te verdiepen en we horen met z'n allen steeds slimmer. Dus, maar ik luister, probeer elke week weer met aandacht te luisteren. DLO LGW.
Oké. Van PNL DLO, 12,5 seconden. Nou, van de maan hier naartoe, dat is ruim 1 seconde. Dus dat betekent al meer dan 10 keer zo ver als de maan. Nou, dat lijkt me sterk. Nee, dat gaat echt niet lukken. Nee, die satellieten zitten inderdaad in hoge cirkelvormige banen. Iets op 18.500 kilometer, als ik zo uit mijn hoofd even kijk. Ja, en omdat je ze dus onder een lagere hoek ziet, zitten ze natuurlijk verder weg. Dus inderdaad iets van 20, 25.000 kilometer, misschien weet ik veel. In ieder geval een stukje verder. Nou ja, dan kun je het zelf uitrekenen. Die afstand en dan met 300.000 kilometer per seconde. Nou, dan reken maar na. Dus een fractie van een seconde en de signalen zijn beneden. Hè. Dat kan niet missen natuurlijk. Maar dat zit in de millisecondes natuurlijk en niet in de secondes. Dat is logisch. Maar goed, dat maakt niet uit. Die signalen worden toch wel zo gebruikt dat je daar echt hele nauwkeurige looptijdmeting mee kunt doen. En dus heel precies kunt bepalen wat de afstand is tussen jouw ontvanger en zo'n satelliet. En daar gaat het natuurlijk om. Want als je een paar van die metingen doet met meerdere satellieten, kun je dus een kruispeiling maken. En dan weet je dus waar je zit. Zo simpel is het in feite met die GPS. Maar daarvoor heb je nauwkeurige klok nodig. En die levert die satelliet ook. Die heeft een atoomklok aan boord. En die zorgt dat de klok in jouw ontvanger mooi synchroon gaat lopen met die atoomklok boven. Zodat je ook allebei met dezelfde tijdbasis werkt. En dus heel nauwkeurig kunt meten. LGW deel ook.
Ja, dat kom ik zelf eigenlijk tot dezelfde conclusie al af. Maar ja, als ik dan iemand voor me heb die dan absoluut geen domme jongen is, maar misschien dan net niet helemaal op de hoogte was. Dus ik zei van nou, 12,5 seconden lijkt me een beetje erg veel. Ik neem aan dat die satellieten staan eigenlijk in principe allemaal op een vaste locatie. Wat me wel opvalt, sinds dat ik een andere telefoon heb en waar inderdaad ook satellietnavigatie op zit. Die vraagt al om de zoveel tijd dat ik een update doe van iets. Is dat dan daadwerkelijk nog om de juiste positie van de satellieten om dan nog nauwkeuriger te meten? Of zou dat een andere reden kunnen zijn? DLO, LU1.
Ja, nee, die satellieten staan helemaal niet stil. Die zitten in cirkelvormige banen om de aarde te vliegen. Die zie je gewoon opkomen en aan de andere kant weer ondergaan. En omdat er zoveel zijn, heb je er altijd wel een stuk of 4, 5, 6, nou wel meer, ook meer dan 10 vaak binnen je bereik. En daarom kun je dus meerdere satellieten tegelijk gebruiken voor het bepalen van die kruispeilingen. Dus die zitten echt in cirkelvormige banen rondom de aarde met een hoge inclinatie, baanhelling ten opzichte van de evenaar. En die andere satellieten die stilstaan waar jij het over hebt, dat zijn dus geostationaire satellieten. Die zitten veel hoger, 36.000 kilometer hoogte, en die zitten boven de evenaar. En dat is een ander verhaal. Maar die worden dus niet daarvoor gebruikt. Het is echt cirkelvormige banen die een stuk lager zitten. En die ontvangstapparatuur moet dus ook meerekenen. Die moet dus weten waar die satellieten zitten. Dus moet jouw ontvanger ook een satelliettrackingprogramma hebben. En daarvoor heeft hij de baanparameters nodig van die satelliet. En nou, die worden ook weer door die satelliet zelf uitgezonden. Dus als jij je ontvanger aanzet, dan begint hij dus al die gegevens uit de GPS te downloaden. De eerste, de beste die ontvangt. Krijgt hij alle baanparameters van alle GPS-satelliet binnen en die slaat hij op in zijn geheugen en daar kan hij dan mee gaan rekenen. Dus je ontvanger weet gewoon waar die GPS'en zitten. Hij kan ze dus gaan trekken, hij weet ook welke is, zeg maar. Hè. En die updates die worden automatisch gedaan, regelmatig. En als je ontvanger maar steeds blijft gebruiken, dan blijft dat vanzelf up-to-date. Maar als je ontvanger een tijd uitgehaald hebt of ineens op een heel andere plaats weer aanzet dan waar je de laatste keer was, dan moet hij eventjes dat helemaal gaan updaten. Dan duurt het even wat langer. Dat is de hele truc die er dan achter zit. LGW-deel.
Ja, ik ben er helemaal bij, zie je wel. Leer je weer wat bij op een avond. Toch altijd nuttig, hè, de hobby. Hey, hartstikke goed. Bedankt voor de reply. Na de ronde had HZG even een vraagje buiten het satellietverhaal om. Mocht je nog aanwezig zijn, wacht ik gewoon even rustig op.
Okidoki. Goed, nog even kijken dan of er nog andere stations zijn die zich alsmaar willen melden. Ben je aan al dingen? Nu, oké. Okay. Nog iemand die er al was die nog wat heeft voor.